Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij samen van de lofzang van Maria, het vierde en ook het vijfde vers. Des Heeren arm is sterk. En het vijfde vers, die stout zijn op hun macht, heeft hij versmaad veracht. Versen 4 en 5 van de lofzang van Maria. Stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 1, het tweede vers, want hij zal zijn gelijk een frisse boom. Tweede vers van Psalm 1, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Schriftlezing vindt u in het Oude Testament, in de profetie van Jesaja, het 10e hoofdstuk, Jesaja 10, vanaf vers 5 tot en met hoofdstuk 11, vers 9. Jesaja 10, te beginnen bij vers 5. Wee de Assyrië, die de roede mijn storens is en mijn grimmigheid is een stok in hun hand. Ik zal hem zenden tegen een huichelachtig volk, ik zal hem bevel geven tegen het volk van mijn verbolgenheid, omdat hij de roof roof en plunderen de plundering en stellen het ter vertreding gelijk het slijk der straten. Hoewel het... hij het zo niet meent en zijn hart al zo niet denkt, maar hij zal in zijn hart hebben te verdelgen en uit te roeien niet weinige volken, want hij zegt, zijn niet mijn vorsten al te samen koningen, is niet Kalno gelijk Karkemis, is Hamat niet gelijk Arfat, is niet Samaria gelijk Damascus, gelijk als mijn hand gevonden heeft de koninkrijken der afgoden of schone gesneden beelden beter zijn dan die van Jeruzalem en dan die van Samaria. Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria en haar afgoden, zou ik al zo niet kunnen doen aan Jeruzalem en aan haar afgoden. Want het zal geschieden als de Heer een einde zal gemaakt hebben van al zijn werk op de berg Sion en Jeruzalem. Dan zal ik de huiszoekende vruchten van de grootzijdes harten van de koning van Assyrië en de pracht van de hoogheid zijn er ogen, omdat hij gezegd heeft, door de kracht mijner hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig en ik heb de landpalen der volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd en heb hen als een geweldige de inwoners doen neerdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken als een nest. En ik heb het ganse aardrijk samengeraapt, gelijk met de eieren die verlaten zijn samenraapt. En er is niemand geweest die een vleugel verroerde of de bek opendeed of piepte. Zal een bijl zich beroemen tegen die die daarmee houdt? Zal een zaag pochen tegen die ze trekt? Alsof een staf bewoog degene die hem opheffen? Als men een stok opheft, is het geen hout? Daarom zal de Heere, Heere der Heerscharen onder zijn vetten een magerheid zenden, en onder zijn heerlijkheid zal hij een brand doen branden als de brand des vuurs. Want het licht van Israël zal tot een vuur zijn, en zijn heilige tot een vlam, welke in brand steken en verteren zal zijn doornen en zijn distelen op één dag. Ook zal hij verteren de heerlijkheid zijn zwalts en zijn vruchtbare vels van de ziel af tot het vlees toe. En hij zal zijn gelijk als wanneer een vaandrager versmelt. En de overgebleven bomen zijn zwalt zullen weinig in getal zijn. Ja, een jongen zou ze opschrijven. En het zal geschieden te dien dagen dat het overblijfsel van Israël en de ontkomenen van het huis Jacobs niet meer steunen zullen op dien die ze geslagen heeft, maar ze zullen steunen op de Heere, de heilige Israëls, oprecht. Het overblijfsel zal weerkeren, het overblijfsel van Jacob tot de sterke God. Want, ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand der zee, zo zal toch naar het overblijfsel daarvan weerkeren. De verdelging is vastbesloten, overvloeiende met gerechtigheid. Want de verdelging die vastbesloten is, zal de Heere der Heerscharen doen in het midden deze schanse lands. Daarom zegt de Heere, Heere der Heerscharen, alzo, vrees niet gij mijn volk dat Sion woont voor assen. Als zij u met de roede zal slaan en hij zijn staf tegen u zal opheffen naar de wijze der Egyptenaren. Want nog een klein weinig, zo zal volbracht worden de gramschap en mijn toren tot hun vernieling. Want de Heere der Heerscharen zal tegen hem een geesel verwekken, gelijk de slachting van Midian van aan de rots van Horeb. Gelijk zijn staf over de zee was, terwijlke hij verheffen zal naar de wijze der Egyptenaren. En het zal geschieden tenzelfde dagen dat zijn last zal afwijken van uw schouder, en zijn juk van uw hals, en het juk zal verdorven worden om des gezalfden wil. Hij komt te Ajaat, hij trekt door Michroon, te Michmas legt hij zijn gereedschap af. Zij trekken door de doorgang, te Gebe houden zij hun vernachting, Rama beeft, Gibeasals vlucht. Roep luide met uw stem, gij dochter van Galim. Laat ze horen tot Laïs toe, o ellendige Anatool. Matmena vliet weg, de inwoners van Gebim vluchten met hopen. Nog een dag blijft hij ten op, hij zal er zijn hand bewegen tegen de berg ter dochter van Sion, de heuvel van Jeruzalem. Toch ziet, de Heere, Heere der Heerscharen zal met geweld de takken afkappen en die hoog van gestalte zijn zullen neergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden en hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden en de Libanon zal vallen door de heerlijke, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn ruiken zal zijn in de vreze des Heren, en hij zal naar het gezicht zijn der ogen niet richten, hij zal ook naar het gehoor zijn der oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijn lippen zal hij de goddelozen doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn ellende zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn ellende zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok neerliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten gelijk de os, en een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder, en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen nog verterven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Amen. Tot zover de schriftlezing. Op deze laatste adventszondag willen wij het woord bedienen naar aanleiding van het eerste vers van Jesaja 11. Heel bekende tekst, want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï, en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Heere, wij komen tot u in het gebed om uw onmisbare zegen te vragen over de bediening van de verzoening, want dat mag uw woord zijn. Ons wordt gewezen op het bloed van de Heer Jezus Christus tot vergeving van al onze zonden. En wat hebben we dat nodig? Want de wet die gelezen werd stelt ons schuldig. U vraagt volmaakte liefde tot u en tot onze naaste. En Heere, wie van ons heeft dan niet gezondigd, dan staan we schuldig voor u en voor elkaar. En wij willen dat ook voor u belijden en geef dat dat van harte mag gebeuren. Van harte onze zonden en schuld voor u mogen neerleggen. Wij hebben gezondigd, Heere, en wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen. En wij bidden u eerbiedig of u dat ons wilt vergeven om Jezus wil. Om uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens komst in het vlees wij verwachten. Het mag morgen een kerstfeest zijn zoals als u het geeft. Hij is gekomen. En wat een wonder is dat geweest. Eeuwenlang is daar naar uitgezien. En dan in de volheid van de tijd legt u uw kind neer in de kribbe van Bethlehem, opdat hij door zijn zoen en kruisverdiensten zalig zou kunnen maken die geloven. En om dat ware zaligmakende geloof komen wij u smeken, omdat we dat alle nodig hebben, opdat we niet aan het kind in de kribbe voorbij zouden gaan, maar dat we met de herders bij hem zouden neerknielen. En zo is er alle eeuwen door een volk geweest dat niet meer buiten Jezus Christus kon leven en sterven. En het is niet te vergeefs om op u te hopen, o dierbare heiland en zaligmaker. Dierbaar kind, o stof van vreugd, geschenk van het alvermogen. Schenk ons dan de hulp en leiding van uw Heilige Geest. Als het nog nooit kerstfeest in ons leven werd, zou het dan nu zo mogen gebeuren. Dan hoeven we niet tot morgen te wachten, dan kan het ook vanmorgen plaatsvinden. In de ontmoeting met u, o Heere Jezus Christus. En wat een schoonheid is er in u aan te treffen. U bent de schoonste onder de mensen, kinderen. Wie is aan u gelijk? Heere, woorden schieten tekort om dat uit te zeggen. En daarom bedien ons uit de volheid van Christus. Dat ons hart een goede reden mag opgeven, zoals Psalm 45 dat zo prachtig verwoordt. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van deze koning zingen. En om in dat gezang meegenomen te worden, zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Heere, bewaar ons voor afdwalende gedachten. We kunnen zo vol zijn met van alles en nog wat. Bewaar ons voor de slaap. Geef dat wij geheel en al gericht mogen zijn op het woord dat tot ons gericht wordt. U bent die grote en heilige en verheven goddelijke majesteit die tot ons spreekt door middel van een mensenkind. Overtuig ons daar toch van dat het zo is. Paulus die heeft gezegd tegen de Thessalonicenzen: ik dank God zo dikwijls als ik u gedenk, omdat gij het woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is, namelijk Gods woord, om uit de kracht van uw getuigenis te leven. Dan kunnen we ook weer voort, hoe de omstandigheden van het leven ook zijn. Die kunnen zwaar zijn en moeilijk. Ieder voelt zo zijn eigen nood, ook vanmorgen. Ontferm u. U kent ook onze vreugde, onze dankbaarheid, de vrede wellicht hier mag leven in het hart. Kan zo goed zijn als we 's morgens naar de kerk mogen gaan. Het is zo'n wonder dat u dat geeft in vrijheid. En we denken aan al die broeders en zusters die vervolgd worden omdat ze de naam van de Heere Jezus belijden. Miljoenen in deze wereld die in gevangenissen kwijnen, die gemarteld worden om de naam en de zaak van de Heere Jezus. Ondersteunen sterk zoals van onder eeuwige armen. En wij belijden dat wij uw tweede komst verwachten. Al het volk dat het vreed geweld moet zwichten, zal dan in rechtmatigheid worden geleid als u komt om deze aarde te richten. Ook dat mogen wij verwachten. Heere, geef ons een gezegende dienst tot eer van uw naam en tot ons heil om Jezus wil. Amen. De kerkenraad heeft nogal wat mededelingen. Ik hoop dat u het allemaal kunt onthouden. De eerste collecte vandaag is bestemd voor de kerk. De extra collecte is bestemd voor de kerk. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. Eerste kerstdag is de extra collecte bestemd voor de diaconie. Op tweede kerstdag is de extra collecte bestemd voor de kerk. De extra collecte op de oudejaarsdag is bestemd voor de diaconie ten bate van het leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. De diensten van het woord op de kerstdag. Maandag 25 december, eerste kerstdag, hoop 's morgens voor u voor te gaan om 9:30, dominee Maas, M. Maas. En 's avonds om 6:30 is er kerstviering voor de zondagsschool. Maandag 26 december, tweede kerstdag, hoop 's morgens om 9:30 voor u voor te gaan, dominee M. Maas. Zondag 31 december, oudjaarsdag. 's Morgens om 9:30,
hoopt voor te gaan, dominee J. Westland uit Houten. En 's avonds om 6:30, dominee M. Maas. Maandag 1 januari hoopt om 9:30 voor te gaan, dominee M. Maas. Dit alles zo de Heere wil en we leven. Wij gaan nu samen zingen. En wij doen dat uit Psalm 89. De versen 9, 12 en 15. Psalm 89, vers 9. Gij hebt weleer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat: ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En vervolgens ook het 12e en het 15e vers. Dus Psalm 89, vers 9, 12 en 15. Thank you. Gemeente, in hoofdstuk 10 wordt ons beeldend voor ogen geschilderd hoe de Heere afrekent met het Assyrische wereldrijk. Een rijk dat 500 jaar heeft bestaan. 5 eeuwen de wereldheerschappij heeft gehad. Moet je over nadenken wat dat betekend heeft. Als een volk 500 jaar lang de wereldgeschiedenis bepaalt. Alle andere volken verdrukt. God heeft dit rijk gebruikt als instrument in zijn hand om de volken der aarde te straffen. Om hun zonden. Inclusief zijn eigen volk. Zowel het 10-stammenrijk als het 2-stammenrijk. 10-stammenrijk is inmiddels al weggevoerd, gedeporteerd door de Assyriërs. En Juda verdient geen beter lot. Je zou zeggen, als je ziet hoe je broedervolk wordt afgevoerd, door de vijanden gedeporteerd wordt naar een vreemd land, in ballingschap gevoerd, dan moet je toch eens na gaan denken. Hoe zit dat nou met ons? Brengen wij het er beter af? Waarom moeten zij wel de ballingschap in en wij niet? Wij nog niet? Bekeer je dan toch tot de Heer? Doe al die afgoden de deur uit. Ga op je knieën. Beleid je zonde voor God, kun je begrijpen. Het werd nog veel erger. Ze sloegen als wilde hengsten achteruit. God moest met zijn oordelen komen. Het kon niet uitblijven. In vers 10 van hoofdstuk 10 zegt de Heere, gelijk als ik gedaan heb aan Samaria, dat was de hoofdstad van het 10-stammenrijk. Gelijk als ik gedaan heb aan Samaria, zou ik alzo niet kunnen doen aan Jeruzalem en haar afgoden. Zo was ze dus. Het machtige Assyrië, instrument in Gods hand om zijn volk te straffen. Alleen, die Assyrische machthebber heeft zijn door God gegeven macht misbruikt. En wel om er zelf iets mee te worden. Hoogmoedig, trots. Vers 12 van hoofdstuk 10 spreekt over de grootsheid van zijn hart en de hoogheid van zijn ogen. En dan moet je hem horen, die koning. Omdat hij gezegd heeft, door de kracht van mijn handen heb ik het gedaan. En door mijn wijsheid, want ik ben verstandig en ik heb de landpalen van de volken weggenomen en heb hun voorraad geroofd. En ik heb als een geweldige de inwoners doen neerdalen. En mijn hand heeft gevonden het vermogen der volken, als een nest. En ik heb het ganse aardrijk samengeraakt, gelijk met de eieren der die verlaten zijn samenraad. En ze waren zo bang van mij, er is niemand geweest die ook maar een vleugel verroerde, of de bek opendeed of piepte. En dan in vers 13 zegt de Heere bij monden van Jesaja, zijn trouwe gezant, omdat hij gezegd heeft, door de kracht van mijn hand heb ik het gedaan en door mijn wijsheid, want ik ben verstandig omdat hij dat gezegd heeft, zegt de Heere. De Heere drijft er de spot mee, dat is heilige spot. Zal een bijl zich beroemen tegen degene die ermee hakt? Is toch te gek van woord. Zal een zaag pochen tegen degene die hem trekt? Dat zijn instrumenten waar je bomen mee omhakt en omzaagt. En nou gaan we langzaam maar zeker naar die afgehouwen tronk toe. Dan ga je die beeldspraak ook allemaal begrijpen. Want kijk nu eens naar de versen 33 en 34, net voor onze tekst. Hoe God gaat afrekenen met die hoogmoedige Assyriërs. Vers 33 en 34 van hoofdstuk 10. Doch ziet de Heere der Heerscharen, zal met geweld de takken afkappen en die hoog van gestalte zijn, zullen neergehouden worden en de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken van het woud omhouden en de Libanon zal vallen door de Heerlijke. En die Heerlijke is dan de Heer. Dat gaat gebeuren. God gaat met geweld de hele zaak omkappen en afhalen. Dat beeld wordt ons hier voor ogen gesteld. Dus alles spreekt van het oordeel van God. Sterke bomen, onaantastbare leken, die zullen worden geveld. In dit geval gaat het dus om machthebbers, om koningen. En dit oordeel is aan Juda niet voorbij gegaan. Nog concreter gezegd, in het geval van onze tekstwoorden, het oordeel van God is aan het Davidische koningshuis niet voorbij gegaan. Want er wordt in onze tekst gesproken over een afgehouwen tronk van Isaï. Het oordeel over Assyrië is niet aan Juda voorbij gegaan. Juda heeft het eigenlijk nog bonter gemaakt dan de Assyriërs. Laten we maar zeggen, zij wisten niet beter. Zij waren blinde heideren. Maar dat volk van Juda, dat was een verkregen volk. Een uitverkoren volk. Een koninklijk priesterdom. Een geheiligd volk, te midden van al die andere heidenvolken. En wat hebben ze zich misdragen? Hoe hebben ze de afgoden aanbeden? De afgoden van de Kanaanieten. Als vijanden van God hebben ze zich misdragen. En dat koningshuis van David liep daarin voorop. Wat een goddeloze koningen zijn er niet geweest. De laatste koning die geweest is, voordat de ballingschap ook het tweestammenrijk trof, was Zedekia. Die is afgevoerd naar Babel. En dan gaat God inderdaad die tronk afhouden. Kijk eens wat er gebeurt. Die Zedekia wordt gedood. Maar voordat hij gedood wordt, door de Babyloniërs. Dan hebben de Babyloniërs inmiddels een wereldrijk en is Assyrië al teloor gegaan. Zijn ze al afgehouden, zoals dat hier wordt geprofeteerd. Kijk eens wat gebeurt, die Zedekia, zijn zonen, die worden voor de ogen van hun vader de ogen uitgestoken. En daar staan die zonen van koning Zedekia voor hun vader met holle oogkassen. Ja, het is te gruwelijk van woorden, maar het is gebeurd. En dat is nu tekenend voor dat Davidische koningshuis. Met blindheid geslagen, volkomen duisternis door eigen schuld. En dat heeft 5 eeuwen, zeg maar, geduurd. Weer 5 eeuwen. Dus 5 eeuwen wereldrijk Assyrië. Ballingschap naar Assyrië van het 10-stammenrijk, ballingschap van het 2-stammenrijk naar Babylonië. Dan komt er een klein gedeelte terug, de rest naar de verkiezing van Gods genade. Die komen terug, zeg maar zo rond 500 voor Christus. En dan verstilt de stem van de profetie. Dan volgen er 5 eeuwen van duisternis. Dan moet je dus voorstellen dat de periode van de reformatie tot nu toe, zo lang, tijd van Luther tot nu toe, Wat een donkere tijd is dat geweest.
Inderdaad, een afgehouwen tronk van Isi. Er waren dus geen koningen meer, hè? Al die eeuwen. Een afgehouwen tronk. Zedekia was de laatste.
Wat ons ook opvalt is dat hier over de afgehouwen tronk van Isaïe wordt gesproken. Dus nog voor David.
We hebben aan de Heere te danken dat er een Davidisch koningshuis is gekomen. Als dan vader Isaïe had gelegen, was dat niet gebeurd. Dat weten de kinderen ook. Als Samuel de opdracht krijgt om een koning te gaan zalven voor Israël in plaats van Saul, omdat hij het er zo slecht afbrengt, dan moet hij naar Isaïe toe. Die man die heeft 7 zonen. En dan moet hij een van die zonen tot koning gaan zalven, maar hij weet niet wie. Kijk eens wat Isaïe doet. Hij komt natuurlijk met de grootste en de mooiste en de sterkste het eerst. Dat is typisch mens, eigen. Die moet natuurlijk zijn, de zoon waar die trots op is, die. Nee, die heb ik niet verkoren, zegt de Heer tegen Samuel. Eliab was dat die eerste. Dan komt Abinadab, ook een grote kerel natuurlijk geweest. Ook niet Samma. En dan volgt de rest. En dan zijn ze allemaal geweest, maar dit moet zijn, is er niet bij. Heb je nou nog meer jongens, zegt Samuel, heb je er nou nog meer? Ja, de kleinste is nog over, zegt Isaïe dan. De kleinste is nog over. Die is er niet eens bij. En die heeft de moeite genomen om te zeggen van, nou, ga David vast roepen, want die moet hij ook zien. Nee, als dan Isaïe had gelegen, was er nooit geen David op de troon van Israël gekomen. Wat is toch waar wat we gezongen hebben? Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. Hem uit het volk verhoogd. Hem had ik uitverkoren. Ik heb David, mijn knecht, mijn gunsteling gevonden. En hem het heilige zalf aan mij en het rijk verbonden. Jawel, dan moet dat mannetje achter de schaapjes vandaan gehaald worden. En hij is het. Hij wordt gezalfd. Het schapenknechtje is door God uitverkoren. En zal door God worden groot gemaakt tot koning over Israël. Dat is nou verkiezend welbehagen. En zo werkt de Heere nog steeds tot op de dag van vandaag. Wat bij de mensen niet in tel is. Dat blijkt bij God uitverkoren en dierbaar te zijn. Het onedele en het verachten van deze wereld, zegt Paulus, heeft God uitverkoren. En misschien zijn er wel in Hello die zich daarover verwonderen mogen. Ik moet u eerlijk behandelen als ik zeg dat bij de ongelovige mens, de natuurlijke mens, het verkiezend welbehagen van God ergernis opwekt. Ik weet dat ook vanuit mijn eigen leven. Waarom die wel en waarom dit en waarom zus en waarom zo? En dan is God een hard God en dan is God een God van willekeur en dan is God een vrede God. Kortom, we hebben altijd een verkeerd beeld van onze schepper. En dat komt omdat ons verstand verduisterd is. Dat we ten diepste vijanden van God zijn. Dat we niks van hem moeten hebben. Dat zit erachter. Dus God kan geen goed doen. Wat ons betreft. Het is verschrikkelijk, maar het is echt zo. God kan geen goed doen. En dat God dan nochtans goed aan ons doet, dat kun je nooit begrijpen.
Wat gebeurt er nou als dat doordringt in je leven? Ik preek geen bepaalde bekeringsweg, dat weet u ook wel, u kent me lang genoeg. Maar dit weet ik wel. Dat is essentieel voor het geloofsleven. God breekt onze vijandschap. We komen op de knie. Moet nog beter zeggen. We gaan door de knieën. We gaan het van de Heere verliezen. Denk eens aan die hoogmoedige Paulus, die op weg was naar Damascus om de gemeente Gods te vervolgen. Hij blies dreiging en moord. Was het een vijand van Jezus Christus en gemeente of niet? Hij had er in Jeruzalem al de nodige achter de tralies gewerkt. En nu in Damascus. En dan is het de Heere zelf die hem tegenhoudt. Zal wat vervolg van gij mij. En dan gaat hij door de knieën. Dan valt hij op zijn aangezicht voor de Heere. En wat zegt hij? Wat wilt gij dat ik doen zal? En wat de Heere dan van hem vraagt, dat doet hij. En zo is het ook vandaag de dag nog. Als hij ons te sterk wordt. En dat doet hij eenvoudig door het woord tot ons te richten. Verwacht het niet van het spectaculaire. We worden niet als een Saulus van Tarsus geveld door de bliksem onderweg. Dat is buitennissig. Dat is een keer gebeurd. Maar de gewone weg is dat God zo in gesprek met u. U overtuigt. Van de waarheid van zijn woord. En van zijn liefde jegens zondaren. Dat is het eigenlijk. Dat we daarvoor ingewonnen worden. Heere, gij zijt mij te sterk geweest. Gij hebt mij overreden. Wat is het toch? Rijk als we klein voor de Heere mogen worden. En ook klein voor elkaar, want dat is eraan verbonden. Dan wordt die hoogmoed, waarover hier zo nadrukkelijk wordt gesproken. Die hoogmoed. Die wordt ootmoed. Worden we klein voor God en voor elkaar. Dan weten we ook wat het is. Om de voeten te wassen van onze naasten. Kost helemaal geen moeite. Om te buigen voor je naasten. Zelfs. Al heeft je naaste ongelijk. Dan wil je nog ongelijk lijden. Om je naaste te behagen. Wonderlijk. Maar zo werkt het wel. Dan mogen we iets van de gestalte van Christus vertonen in ons leven. Dan worden we zijn beeld gelijkvormig. Maar we zitten nu met die afgehouwen stomp. 5 eeuwen. Geen profetie meer. Davidisch koningshuis bestaat niet meer. Al 5 eeuwen lang geen koning op de troon. En nu springen we dus. Zeg maar een kleine 600 jaar verder. En wij gaan naar Nazareth toe. Dat is een vergissing. Zou je denken. Want om een Davidisch koningshuis op te sporen. Ga je naar Jeruzalem toe. Mis. Daar zit net de eerste koning weer op de troon. Wie is dat dan? Een heiden, een Edomiet, ook alweer zo'n hoogmoedig schepsel. Hij heet Herodes, Herodes de Grote, zo heeft hij zichzelf genoemd, die man die leidt aan grootheidswaanzin. Hij noemt zichzelf de Groot. En het manifesteert zich door allerlei geweldige bouwwerken te laten bouwen in Palestina. Waaronder, om de Joden te behagen, een schitterend tempelcomplex. Maar daar gaan we niet naartoe. We gaan naar Nazareth. Daar zal die afgouwen tronk tot bloei komen. Daar woont een meisje, Maria, jaren 15, 16. Het is zelfs de vraag of ze echt uit het geslacht van David stamt. In ieder geval, ze is in ondertrouw met Jozef. En dat is een echte prins. Die komt uit het huis en geslacht van David. En waarschijnlijk behoort Maria tot het Davidische koningshuis, omdat ze, zoals wij dat dan noemen, aangetrouwd is. Maar hoe dan ook, Maria was ook een meisje dat in zonde ontvangen en geboren was, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Zo'n meisje. Ook een afgouwen tronk. En nou blijkt toch dat de Heere in dat leven van dit kind heeft gesproken. En we horen hoe hij bij vernieuwing spreekt in haar leven. Want ze krijgt bezoek van de engel Gabriel. En die gaat haar vertellen dat ze moeder gaat worden. De Heilige Geest zal over u komen, zegt hij tegen haar. De kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom dat heilige dat het u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En ge zult zijn naam heten Jezus. En deze prinses Maria, die is de koning te rijk. Kijk hoe dat kind reageert. Geweldig. Mij geschieden naar uw woord. De dienst mag des Heren. Ze biedt er zich helemaal voor aan. Die zalige geloofsovergave wordt bij haar geboren. En dan rust ze geheel en al op dat wat de engel namens God tegen haar zegt. En er gebeurt nogal wat. Probeer dat eens te realiseren. Dat kind is alleen thuis. Waarschijnlijk heeft ze geen eens een vader en moeder meer gehad. Er wordt geen woord over gerept als ze straks zwanger is. Dan krijgt ze het advies om naar haar nicht te gaan namens de Heere. Je zou zeggen, als een kind zwanger is, is de eerste weg naar pa of moe toe. Nee, naar nicht Elisabeth, want die is zelf ook zwanger. Maar in ieder geval, er gebeurt heel wat. Er staat er ineens een vreemde man op de stoep. En die komt tegen haar vertellen dat ze zwanger zal worden. Dan moet je een meisje zijn, zoals ze dat zelf ook zegt, die nog nooit gemeenschap met een man heeft gehad. En dan zwanger te worden van de Zoon van God. Hoe zal dat wezen? Dat is het enige. Terwijl ik geen man beken. Nou, de Heilige Geest Maria zal daarvoor zorgen. Dan is het goed. Dan is het goed. Mij geschieden naar uw woord. Er zitten hier ook kinderen van de jaren 14, 15 in de kerk. Om nou zo vanmorgen dat woord te ontvangen. Heere, zoals u het zegt, is het goed. Laat dat nog maar in mijn leven plaatsvinden. Mag ik ook vruchtbaar voor u zijn. Wij hoeven de Heer Jezus Christus niet meer te baren. Dat is één keer gebeurd en dat is genoeg. Maar de Heer Jezus moet wel een plaats in ons hart hebben. En dat is nu de bedoeling van de prediking. Dat dat licht van Christus gaat schijnen in ons hart en in ons leven. En daartoe gaat nou het woord uit. Vanmorgen ook. En voor degenen die de Heer Jezus Christus mogen kennen, is de prediking altijd bedoeld om ons des te meer met Hem te verenigen. Zoals man en vrouw steeds meer, als het goed is, van elkaar gaan houden, zo ook meer en meer je van deze Christus afhankelijk te weten. Zonder zijn liefde niets te kunnen. Zonder mij kunt gij niets doen. Die gesteldheid te kennen, dat is de bedoeling. Hier zie je hoe dat reisje als het ware uit die afgehouwen tronk van Isaï tevoorschijn komt. En zij wordt vruchtbaar. Inderdaad, ze is zwanger en ze gaat naar haar nicht Elisabeth. Die krijgt van Gods wegen al te horen dat de moeder van de Heere tot haar komt. En daar spreekt ze ook over. Johannes, 6 maanden oud, nog in de buik van zijn moeder, begint te huppelen van zielenvreugd. Hij maakt een vreugdedansje, zo staat er in het Grieks, vanwege de komst van de zaligmaker Jezus Christus. En Maria, die kan haar mond ook niet meer houden. We hebben de lofzang vanmorgen samen met haar gezongen. Haar geest verheugt zich in God, haar zaligmaker. Daar getuigt zij wie die vrucht die ze bij haar mag dragen, nog maar zo groot als een speldenknop, een enkele dag. Maar dan in het geloof gesproken, God haar zalig maakt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Daar heeft ze hem voor nodig. Dat maakt de jubel van haar lofzang in eerste instantie uit. Maar ze houdt dat niet voor zichzelf. Het is ook een kind die beseft dat zij in een traditie staat. Wij ook. Haar geschiedenis begint niet met de geboorte van Jezus. Ja, dat is wel een geweldige ommekeer natuurlijk in de geschiedenis van dat meisje en in de geschiedenis van de mensheid. Dat is nog nooit vertoond. God geopenbaard in het vlees. Mens geworden, zoals u en ik. Dat is onbegrijpelijk, onvoorstelbaar. We kunnen er nooit genoeg over nadenken. We kunnen er ons nooit genoeg over verwonderen. Maar zij staat in een traditie. De traditie van haar voorgeslacht, zoals ook wij in de traditie van ons voorgeslacht staan. Het is niet toevallig dat we hier zijn vandaag. Dat onderscheidt ons. Daar is al wat aan vooraf gegaan. Bedenk dat eens. Denk eens aan je voorgeslacht. Zaten je vader en moeder hier ook? Zaten je opa en oma hier ook? Zo zal het voor de meesten zijn. Die gouden draad van Gods verbond door hem zelf tot op de dag van vandaag intact gehouden. Die rode draad van de verzoenende kracht van het bloed van Christus nog steeds intact gehouden. Allemaal overgoten met datzelfde bloed tot verzoening van al onze zonden. Zijn we er blij mee geworden dat God zo handelde met ons door de geslachten heen. En dat hij ons daarbij bewaard heeft. Want hoeveel zijn er niet, broeders, dat weet u ook, in zo'n kleine gemeenschap, die dat allemaal vaarwel hebben gezegd. Waardoor dat geslacht wat daaruit is voortgekomen nooit meer één voet in de kerk zet. Ook nergens, maar dan ook nergens meer aan doen, zoals wij dat zeggen. Je ziet ze nog eens bij een begrafenis van een tante of van een oom. En verder is alle contact met deze mensen verbroken. Je komt er ook niet meer binnen. Nogmaals, wat onderscheidt ons, dat is nou verkiezend welbaar. Is dat niet om klein van te worden? Dat is nou om Jezus wil. Ik ga straks de preek eindigen met komt, laten wij aanbidden. Ik zou zeggen, doe het nu al maar vast. Doe het nu al maar vast. Kijk maar eens goed wie God nu in de kribbe van Bethlehem heeft neergelegd om zulke ellendige zondaar als u en ik zijn zalig te maken. En zo volkomen als hadden we nooit geen zonde gekend of gedaan. Want als je op jezelf ziet, dan is het toch een verloren zaak, niet waar. Maar nu heeft God gezorgd voor zijn Zoon Jezus Christus, die naar deze aarde gekomen is om als het lam Gods de zonde van de wereld weg te dragen. Daartoe ligt hij in de kribbe, om lam Gods te zijn. Dat is het doel van zijn komst. Heren, wat beweegt u toch? Dat is nu mijn eenzijdige liefde. En die liefde is zo groot dat ik mijn enige geboren zoon gegeven heb, overgegeven heb aan deze wereld verloren in schuld. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. Dan kan dat nieuwe gezang toch wel leiden, nietwaar? Zingt een nieuw gezang, de Heer, die grote God, die wonderen deed. Dan raak je niet meer uitgezongen. En wat blijkt nu? Dat die eerste komst van Christus, waarover hier in eerste instantie gesproken wordt, als dat reisje dat uit die afgehouden tronk van Isi voortkomt, dat die eerste komst op één lijn geprojecteerd wordt met zijn tweede komst, met zijn wederkomst. En dat komt met name tot uiting in die woorden: en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Vrucht wordt niet door een scheut voortgebracht, de tweede. Die scheut die komt uit de wortelen. We weten nu inmiddels wat dat is. Dat is Gods verkiezend welbehagen geweest. Het komt allemaal uit hem op. Het komt ook allemaal bij hem vandaan. En die scheut wordt dan een boom. En die boom die gaat vruchten voortbrengen. En dat is door Christus zo bijzonder gebeurd. Het wordt hier ook gezegd in dat tweede vers, wat hij allemaal aan vruchten zal produceren. En op hem zal de geest van de Heere rusten. De geest van de wijsheid en van het verstand. De geest van de raad en van de sterkte. De geest van de kennis en de vrezen des Heren. En zijn ruiken zal zijn in de vrezen des Heren. Hij verspreidt de geur van God. Ik vind dit zo rijk. Hij verspreidt de geur van God. En hij zal naar het gezicht van de ogen niet richten. Hij zal niet naar u en mijn ogen kijken. Of die het wel goed doet of niet, zoals wij dat doen, weet. Wij kijken naar de ogen van mensen. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Die kijkt naar de ogen van zijn hemelse Vader. En hij volvoert wat er bij de Vader te doen is. En het is nog maar het begin van zijn vruchtbaarheid. Want uiteindelijk, dat weten we allemaal, wordt de boom van het leven, dat is Jezus Christus, aan dat vreselijke vloekhout der schande genageld. En wat zegt dan de Schrift? Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Dan gaat die zaadbol pas als het ware ontploffen. Ik denk maar aan paardenbloemen. Een schitterende bloem om te beginnen. Kinderen weten. Staat eerst zo prachtig te bloeien, die gele bloem. En op een gegeven moment wordt het een hele bol van pluis. En dan gaat het waaien en dan gaan al die pluisjes zich verspreiden. Als die bloem dood is, dan gaat die pas het leven verspreiden. En zo is nou met de Heer Jezus ook. Als die dood is, gaat het leven verspreiden. Want ik ben dood geweest en ik leef. En hij geeft aan onze zielen het leven. In dat levende woord dat op de dag van vandaag nog met diezelfde kracht en majesteit als toen de tijd tot ons komt. Dat is ook het geweldige van het woord van onze God. Wat heeft hij toch mooi gebloeid, die Jezus. Altijd de wil van zijn vader gedaan in volkomen gehoorzaamheid tot het einde toe. Voor het eerst van mijn leven dat ik Psalm 1 met het oog op de Heer Jezus heb gezongen. Er gebeuren dingen in je leven. Die zegt, dan zie je het ineens. Dan zie je daar de Heer Jezus staan. Als de boom. Met al die prachtige vruchten beladen. Want hij zal zijn gelijk een frisse boom in vette grond, geplant bij een stroom die op zijn tijd met vruchten is beladen en sierlijk pronkt met onverwelkte bladen. Hij groeit zelfs op in ramp en tegenspoed. Het gaat hem wel, het gelukt hem wat hij doet. Zo heeft hij het voor u en mij volbracht. De Vader is er volmaakt tevreden mee geweest. De vrucht wordt uit hem gevonden. En dat wordt gezegd tegen ons in Hellouw. Van wie moet gelden? Uit u en uit jou geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dus al dat getop van wat u en ik nog gepresteerd hebben, dat telt niet mee. Als het erop aankomt, zijn onze beste werken nog met zonde bevlekt. Zelfs als we wel doen aan onze naasten, zit er vaak nog een bijbedoeling achter. Al was het alleen maar dat iemand zou denken, wat is het toch een aardige man, of wat is het toch een aardige jongen. Zo verkeerd zijn we geworden, doordat we de band met de levende God hebben doorgesneden. Maar nu in Christus Jezus wordt die volmaakte vruchtbaarheid geopenbaard. En door het zien op Jezus, door het omhelzen van Jezus, door in het geloof op hem te zien, door net als Maria te zeggen, mij geschiede naar uw woord. Kortom, hoe het ook gaan mag. Als er maar dat vertrouwen mag zijn op dat wat hij gezegd heeft en wat hij beloofd heeft, ook vanmorgen weer, wordt die vruchtbaarheid van Christus mijn deel. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. Wie in mij blijft, brengt veel vrucht voort. Dus hoe dicht ik tegen de Heer Jezus aan mag kruipen, hoe rijker leven ik heb. Allereerst tot de Heer van God. Zonder mij kunt ge niets doen. Daar gaat het om. In de tweede plaats voor mezelf. Want het is mij goed nabij God te zijn. En in de derde plaats voor mijn naaste. Want je mag iets van de Heer Jezus vertonen in je leven. Zonder dat je het misschien zelf doorhebt. Dat is het mooie. Uw vrucht wordt uit mij gevonden. En nu is het morgen kerst. Ik hoop dat ik door Gods genade gebruikt ben als instrument om u aan de voeten van deze heiland te brengen. Ik zal nog een paar redenen opnoemen waarom u het eigenlijk zou moeten doen. Dat kind dat nu in de kribbe ligt, is geen kind gebleven. Hij is maar 33 jaar oud geworden. Hij is een vreselijke dood gestorven, dat weet u. Dat is voor hem ook heel zwaar geweest. Er is geen sterveling die kan bevatten wat hij geleden heeft. Omdat hij in dat lijden het ongenoegen van zijn hemelse vader, de toorn van God over de zonde, heeft gedragen. Als wij ernstig ziek zijn of we gaan sterven, dan worden we nog met alle egaars omgeven. He, onze man of onze vrouw of familie. Iedereen is in de weer om dat sterfbed toch nog maar zo draaglijk mogelijk te maken. Maar hij hangt daar aan een vloek aan. Omgeven door spotters. En de hemelse vader die naar recht de handen van hem aftrekt. Dus de vader die zijn kind verlaat. He, wij kruipen tegen de stervende aan. Wat doet God? Die onttrekt zich. En dan in de waarneming voor Jezus voor eeuwig. Hij schreeuwt het ook zomaar uit. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toch ondanks dat blijft hij maar doorgaan om vruchten voor te brengen. Die boom des levens, die blijft totdat hij sterft, blijft hij actief in de vruchten te schenken tot zaligheid. Denk maar aan dat gebed. Het is het eerste wat van zijn lippen komt als hij daar hangt. Als hij verankerd is aan het vloekhout. Vader, vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Hij zorgt nog voor zijn moeder die daar op afstand staat. Vrouw, zie uw zoon. En voor zijn broeder, Johannes. Zoon, zie uw moeder. Hij neemt zelfs die spotter nog mee op zijn schouders naar het paradijs. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Hij houdt er maar niet mee op. Zalig maken is echt zijn liefste werk. Tot het bittere einde toe. Nou, zeg het nou eens van harte. Zulkeen is mijn liefste. Is dat nou te veel gevraagd? Zulkeen is mijn liefste. Zeg het nou. En dan zeg je dit er ook nog bij. Zulkeen is mijn metgezel. Ja. Want hij gaat met je mee hoor. Ik zal u niet begeven. En ik zal u niet verlaten. Zo kunnen we toch naar de kerst toe of niet? Komt, laten wij aanbidden. Alle kinderen mee naar de kribben. Niet voor de zak snoep en niet voor de sinaasappel. Maar voor het kind in de kribben. Kom, laten wij aanbidden. Jonge mensen, pubers. Kom, laten wij aanbidden. Het is goed toe we daar hoor, dat zeg ik je. Daar kan niks tegenop. Daar kan niemand tegenop. Want er kan er maar één de liefste zijn. Dat hadden we toch afgesproken? Zulkeen is mijn liefste. Vaders en moeders. We kunnen onze kinderen toch niet alleen naar de kribbe laten gaan. Dus. Er ook bij. En de opa's en oma's, u ook, heb ik het ook al tegen mezelf. Die kinderen horen er ook bij. En die kleinkinderen. En de vaders en de moeders en de opa's en de oma's. Van geslacht tot geslacht wordt naar onze dure plicht bij uw volk uw gunst herdacht. Dit is toch zo'n gunst. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. Kom, laten wij aanbidden. Amen. Nu gaan we zingen Psalm 95. Vers 2a en 3b, dat spreekt voor zichzelf. De eerste regels van vers 2 en de laatste regels van vers 3. Laat ons danken en bidden. Heere, wij danken u voor uw woord. U hebt zo kennelijk de gemeenschap met ons opgezocht vanmorgen. U weet wat ons antwoord daarop is geweest, of we voor het eerst toch opnieuw bij u mochten knielen. Wat een schoonheid, wat een heerlijkheid, wat een liefde. Wat een genade. Heere, we kunnen het niet op. En als we nog niets in dit kind hebben gezien, open toch onze ogen, omdat we zien mogen. Laten we onze ogen zalven, zoals u zelf zegt, tot de gemeente van Laodicea, met ogen zalven, opdat we zien mogen. Heere, dank voor wat u gaf. Doe verzoening over onze zonden. Bereid ons een gezegende kerst Het zou vandaag toch al voluit kerstfeest kunnen en mogen zijn in ons hart. Gedenk uw dienstknecht, onze broeder, die hier het woord mag bedienen en mag werken. Dat er velen voor de dienst aan koning Jezus gewonnen zullen worden onder jong en oud. Dat hij vruchtbaar zou mogen zijn vanwege de vruchtbaarheid van Christus. Heren, zo mogen al het werk in uw koninkrijk aan u bevelen, wie daar ook in mag werken. Laat het alles geschieden in afhankelijkheid van u, maar vooral ook tot eer van u en tot stichting, dat is tot opbouw van uw koninkrijk. Die tweede komst waarover we hoorden, en wat een vrede en genade zal dat brengen. Daar zitten we eigenlijk op te wachten, op dat vrederijk, wanneer de koe en de berin tezamen zullen neerliggen en een klein jongetje zijn hand zal steken in het hol van een adder. Dat is toch allemaal wat u beloofd heeft, en dat komt eraan. U bent er zelf verblijd over. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog, want hij komt om de aarde te richten. Heren, wij bidden het u alles om Christus wil uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 98, en daarvan het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen. 98 vers 4. Gemeente, gaat heen in vrede onder de zegen van de Heere, de genade van onze Heere, Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes, zij en blijven met u allen. Amen.